Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik heet u allen heel hartelijk welkom. Het schoot me gisteren even wat in de rug. Dus vandaar dat ik hier wat zat te kreupelen. Maar maak je niet ongerust, de preek zit wel in mijn hoofd. Dus die komt er TZT wel uit. Ja, en hartelijk welkom allemaal. Prachtig lied, het laatste lied ook, hè? God and God alone. Schitterend. We gaan zingen met elkaar, dat is Intos lied. Psalm 146, 1 en 3. En dat gaan we staande doen. In stil gebed God om een zegen vragen. Laat ons bidden. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dan zingen we nu het prachtige lied Heilig, Heilig, God Almachtig, gezang 457, 1 en 4. Maar we zitten. We gaan bidden onder leiding van de Heilige Geest. We staan op het punt om de schriften te openen. En er is altijd een hele goede gewoonte en ook een noodzaak in het kerkelijk leven. Dat we altijd bidden, Heer, open toch uw woord. En ik wil er vanmorgen nog even wat extra bij zeggen. Ik hou ervan om ook altijd even het onderwerp te noemen waar we het over hebben. Dan weten we ook concreet waar we voor gaan bidden. We zullen het vanmorgen met elkaar hebben over de wederkomst. En dan kun je over de wederkomst praten door twee poortjes. Het ene poortje, dan ga je via Israël. En wat daar allemaal gebeurt en de profetieën die uitkomen vandaag de dag. Maar ik wou vanmorgen eens een andere route nemen, door een ander poortje gaan. Dat is namelijk de poort van 2 Thessalonicense. En dan gaat het meer over die wijde wereld om ons heen, zoals wij hier dat ook in Europa beleven. En van daaruit zou ik met jullie willen stilstaan bij de wederkomst. Maar je weet, de wederkomst, ja, werd vroeger natuurlijk ook wel over gepreekt, bijna nu nooit meer, maar met hemelvaardag, dan preek je daar nog wel eens over. Maar dan, hemelvaardag stond zo vaak in het teken van, een uitgangsdag, een tweede dag, een halve vakantiedag. 'S morgens even naar de kerk en 's middags ging je fietsen of wat dan ook. En dan werd er wel even over de wederkomst gepraat, maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en dat was het. Mooi, goed, ja, maar de wederkomst betekent ook andere dingen, namelijk dat het hele aardse leven een keer stilhoudt. Hè? En dat de tijd die aan de wederkomst vooraf gaat, beslist geen mooie tijd is, maar een van rampen en vervolgingen en noem maar op. En dat betekent dat voor de mensen in Azië of in Afrika of in de islamitische wereld, die snakken naar de wederkomst. Hè? Dat is het einde van hun pijn, hun verdriet, hun vervolging. Maar wij hier in het Westen, wij hebben niet zoveel op met de wederkomst, want dat komt ons meestal niet goed uit. Het leeft sowieso eigenlijk niet goed in de kerken, of soms helemaal niet. Maar het komt ons ook niet uit, want we hebben het altijd te druk met dit en met dat. En daarom wou ik bidden, niet alleen dat God zijn woord aan ons gaat openen vanmorgen, maar dat het ook gaat landen in onze harten. Dat er ruimte komt, dat we hem op een gegeven moment ook leren verwelkomen. Hè? Dat is het probleem. Daar gaan we voor bidden. Vader in de hemel, we komen samen tot u op deze zondagmorgen. Dank u, Heer, voor de prachtige liederen die we zojuist al mochten horen. Dank u voor het koor dat gekomen is. En dat we nu samen als gemeente en koor naar uw woord mogen luisteren en ons laten leiden door uw Heilige Geest. Heer, komt u in ons midden. Spreek door uw woord en door uw Heilige Geest tot onze harten. Open uw woord, Heer, zodat we uw teksten, de woorden, de teksten beter kunnen begrijpen, want het zijn zo'n best moeilijke teksten. Maar dat uw woord ook ingang mag vinden in ons hart. Dat er meer ruimte komt in ons hart. Dat we gaan uitzien naar de wederkomst. Wat de vroege kerk 2000 jaar geleden al deed. Maar wat in de loop van die 2000 jaar eigenlijk helemaal is weggezakt. En toch, Heer, u gaat een keer terugkeren. In groot vertoon van uw goddelijke macht. Heer, leer ons daar naar uitzien. Zegen ons zo, Heer, met elkaar. En wees ook met degenen die met ons meeluisteren, dat we met elkaar een prachtige morgen mogen hebben. Door u, Heer, door u, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we eerst, dacht ik, een kinderlied zingen. Ja, dat komt nu op de beamer. Een kinderlied. En daarna zingen we Psalm 65, 1 en 2. En tijdens dat zingen van Psalm 65, 1 en 2 zal het koor alvast plaatsnemen hier vooraan. Dus dan gaan we eerst een kinderlied zingen.
Al wat ik ben, leg ik in uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u voor eeuwig. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent u alleen.
dicht aan u zijn, ook in mijn pijn, vertroost u mij. En ik vertrouw op wat u belooft, uw woord staat vast voor ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, Jezus, ik geloof in u. Jezus,
I'm not afraid of the dark.
Maar goed, we gaan beginnen. Ik zou willen lezen twee hoofdstukken uit die tweede brief aan de Thessalonicenzen. En eerst het eerste hoofdstuk en daarna gaan jullie een aantal liederen zingen. Dan wou ik voorlezen uit 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vanaf vers 3 tot 12. En dan schrijft de apostel Paulus het volgende. Wij behoren God te allen tijden om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw allerliefde jegens elkaar sterker wordt, zodat wij zelf over u roemen bij de gemeente van God. Vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat gij het koninkrijk van God waardig geacht zijt, voor het welk gij ook lijdt. Indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden en aan u die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid van zijn sterkte. Wanneer hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige en met verbazing aanschouwd te worden in alle die tot geloof gekomen zijn, want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. Hiertoe bidden wij ook te allen tijden voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmaken, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worden en gij in hem naar de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover onze eerste lezing. Dan geef ik nu het koor de gelegenheid te zingen.
We gaan 3 liederen voor u zingen. Als eerste uw adem. De geest zet het werk van Jezus voort in ons en door ons heen. Zijn woord is ons dagelijks brood waar wij kracht uit putten. Daarna zingen we Above All. De Heer heeft ons onvoorwaardelijk lief. Hij zond zijn enige geboren zoon, Jezus, om onze zonden op zich te nemen. En terwijl hij stierf aan het kruis, dacht hij aan u en aan mij. Als laatste van dit blokje, In Christ Alone. Jezus alleen, ik bouw op hem. Mijn vaste grond, mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu. Oneindig veel hield hij van mij. En door zijn offer werd ik vrij. Dankzij zijn sterven leef ik nu. Ik leef in hem en hij in mij. Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij. Tot aan de dag dat hij zal verschijnen, zal niets mij van hem kunnen scheiden. In die verwachting houd ik stand.
This is my love.
klonk weer goed. Broeders en zusters, we gaan lezen bij het tweede hoofdstuk van de Thessalonicenzen. Hoofdstuk 2 vanaf vers 1 tot 17. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, tenzij het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens van de wetteloosheid zich openbaren. Paulus heeft het in andere brieven over de duivel en dan noemt hij de duivel vaak de antichrist. Hier noemt hij hem de mens der wetteloosheid. En daar wil hij eigenlijk mee zeggen dat er op een gegeven moment een figuur hier op aarde zal komen. Gewoon een mens, maar dan met zo'n bijzonder gehalte dat hij de hele wereld weet in te palmen. Dus vandaar de mens der wetteloosheid. De Satan gaat hem gebruiken op een afgrijzelijk krachtige wijze die iedereen imponeren kan. En hij wordt dus ook genoemd de mens der wetteloosheid of de zoon des verderfs, de tegenstander. Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van God zet om zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert u, gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking van de Satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijd om u te danken door de Heer Jezus, door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, het zijn mondelingen, zijn schriftelijk geleerd zijn. En hij, onze Heer Jezus Christus en God onze Vader die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, hij troost uw harten en maakt ze sterk in alle goed werk en woord. Dan gaan we nu het volgende lied met elkaar zingen. Leid u als Heer, ja.
Yeah.
Gemeente, na de verkondiging zullen wij als gemeente zingen gezang 303, 1, 3 en 5, de ware kerk des Heren. En daarna zal het combo weer voor ons enige liederen zingen. Dus eerst de gemeente en daarna het koor. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Deze twee brieven aan de Thessalonicenzen heeft Paulus geschreven omstreeks het jaar 49, 50 na Christus. Dus zo'n 35 jaar na het sterven en de opstanding van onze Heer. En toen bestond Jeruzalem nog en de tempel bestond er nog. En daarom heeft hij op een gegeven moment misschien ook nog wel gedacht, ja, de Satan zou zich ook nog wel eens kunnen zetten in de tempel in Jeruzalem. Maar goed, daar praten we direct over. In elk geval, hij schrijft deze twee brieven om die gemeente een hart onder de riem te steken. Want ze waren nog heel jong in het geloof. En hij is daar ontzettend blij om. Ze hebben te midden van allerlei verdrukking toch dat geloof aangenomen, zegt Paulus. En dat verheugt hem enorm. Maar hij zegt, wat die verdrukking betreft, gij weet immers ook wel dat wij daartoe bestemd zijn. Nou, dat hakt er natuurlijk best even in. Hè? Ben je als christen bestemd tot verdrukking? En dat is inderdaad wel zo. Want Jezus zegt zelf op een gegeven moment ook, ik heb in deze wereld moeten lijden, maar jullie zullen ook moeten lijden als je mij wilt volgen. Hè? De kruisweg, het volgen van Jezus, dat kost je offers. Maar dan denkt Paulus wel eens van, jongens, deze mensen staan nog maar net in de kinderschoenen van het geloof. Ik moet verschrikkelijk oppassen dat ze niet hun geloof aan de kant zetten. En dan stuurt hij Timotheus, zijn trouwe dienstknecht, naar de Thessalonicenzen toe om hun een hart onder de riem te steken. En dan vervolgens schrijft hij ook zijn tweede brief. Maar dan zegt hij erbij van, mensen, dan moet je aan de ene kant hoop putten. En dat mag je putten uit het feit dat Jezus op een gegeven moment terug gaat komen. Dan zal hij jullie troosten. Hij zal jullie de troost en de kracht geven zoals je nooit ervaren hebt. Dan is het de nood, dan is de vervolging. Alles is dan voorbij en je wordt door hem opgenomen in het vaderhuis. En hij zegt, God zal jullie troosten, maar degene die jullie vervolgd hebben en de mensen die volharden in het ongeloof, die zal God straffen met een eeuwige straf. En Jezus komt daar in vlammend vuur vanuit de hemel met al zijn tienduizenden engelen. Het is een groot en imponerend schouwspel die eens de wereld zal wachten. En al de christenen die vervolgd worden, zullen ook in die tijd, ja, in verrukking en dankbaarheid omhoog zien van, Heer, eindelijk, we worden verlost. Hè. Zo zal het gaan. Maar dan zegt Paulus erbij, mensen, bedenk toch ook dat de wederkomst ook nog wel eens langer kan duren dan wij soms denken. Want je merkt bij al die brieven van de nieuwtestamentische schrijvers, Jacobus, Petrus, Paulus, ze hebben eigenlijk een diep verlangen gehad van, het zou wel eens heel kort kunnen duren voordat de Heer terugkomt. Wij zouden het wel eens in deze generatie mee kunnen maken. Maar aan het einde van hun leven, denk ik, hebben ze toch moeten inzien, het duurde langer, de wederkomst, dan wij gedacht hadden. En wij zijn nu al, als leden van de kerk, al 2000 jaar onderweg en nog eens Christus nooit teruggekeerd. Hè? En wanneer zal dat plaatsvinden? En daarom schrijft Paulus hen ook deze brieven om hen te bemoedigen. En dan zegt hij dus het volgende. Laat je nou niet meteen het hoofd op hol brengen, alsof die wederkomst vlak voor de deur staat. Maar hij zegt, bedenk toch ook, eerst moet de afval komen. Eerst moet de afval komen. Wat versta je daaronder? Nou, ik denk dat je daaronder moet verstaan dat die Satansfiguur, die mens der wetteloosheid, die zijn web spant over de wereld, op een gegeven moment die hele wereld zo in zijn klauwen kan krijgen dat hij in staat is om de hele wereld op een bepaald moment massaal tot een opstand naar God toe te krijgen. Dat de hele wereld God de rug toe zal keren. Dat is dan het moment van de grote afval. Maar aan die afval gaat wel een hele tijd vooraf. Hè? Dat die afval is al lang begonnen. Dat is natuurlijk nooit in één dag dat hij er is. Het is een langzaam lopend proces van steeds toenemende afval. Tot het resulteert op een gegeven moment in een enorme rebellie naar God toe. Want wat zegt Paulus hier? Die mens der wetteloosheid zal zich openbaren. En zodat hij zich in de tempel van God zet om zich te laten zien dat hij een God is. Nou, voordat ik dat direct even ga uitleggen. Eerst die afval. Kijk, wij leven hier in West-Europa. En jullie weten dat zo'n 2000 jaar geleden, toen Jezus op aarde kwam, dat zijn discipelen het evangelie hebben verspreid. En dat is enorm snel gegaan. Via Noord-Afrika. Daar heeft de kerk toch een bloeiende tijd gekend. Denk maar aan Augustinus, hè. Maar door de islam is dat eigenlijk helemaal weggeslagen. Maar vervolgens heeft de kerk ook zijn weg gevonden via de noordkant, via Griekenland, Turkije, Italië, Spanje en zo langs de grote rivieren met handelsreizigers, soldaten, kooplieden, is het evangelie toch vrij vroeg in de lage landen aan de zee gekomen. En vandaar naar Engeland en toen later naar Amerika. En vanuit Amerika hebben we weer duizenden mensen. Op een gegeven moment voelden ze zich geroepen om het evangelie weer te verspreiden in Afrika, in het Verre Oosten, naar China zelfs. Ja, het is geweldig als je die reizen en die opofferingen leest van die zendelingen uit de vroegere eeuwen. Indrukwekkend. Maar zo is dus het evangelie wel over alle continenten verspreid geraakt. En wat zien we nu vandaag de dag? Dat in heel veel plaatsen waar het christendom enorm intens aanwezig was, daar wordt het achter elkaar weggeslagen. Op een werkelijk tragische manier. Wij maken het hier in Nederland mee. Maar in Amerika gaat het ook zo. Ik lees het Nederland Dagblad en daar stond een paar maanden geleden ook dat dat veel Amerikaanse jongeren, als ze het huis uitgaan, dan laten ze het geloof en de kerk los. 2/3 van de jongeren, van de Amerikaanse jeugd. Nou, dat is natuurlijk dramatisch. Maar hetzelfde gebeurt hier in Nederland ook. Zulke grote aantallen, dat hebben we eigenlijk nog nooit zo meegemaakt. En dan denk je natuurlijk wel eens, hoe komt dat, hè? Kijk, die afval, dat is echt niet alleen iets van de laatste tientallen jaren. Je moet bedenken, er staat niet voor niks het geheim van de wetteloosheid. Het geheim is van de wetteloosheid, is reeds in werking. Dus het is een geheim. Het is echt niet zo dat het plotseling zichtbaar is geworden. Ik weet nog dat toen ik vroeger in Brouwershaven begon, zo'n 45 jaar geleden. Ik ben nu 71. Nou ja, toen waren de kerken nog vol en een paar jaar daarna toen begon het. Elk jaar een rij leger. En in Ter Apel, mijn tweede gemeente, begon je al te piekeren. Hoe komt dat nou? Nou, het was de oplossing. We moeten maar een combo in de kerk hebben. En de jeugd er een beetje bij betrekken. Dan hebben we weer die kerken weer vol. Maar dat heeft niks geholpen. En nou zijn we alweer 40 jaar verder. En de kerken zijn, ze zijn er nog, maar velen zijn ook gesloten. Hè? En nog vragen mensen me wel eens, dominee, hoe komt dat nou? Hè? We hebben er geen antwoord op. Ik zeg, nee, ik eigenlijk ook niet. Maar hier staat natuurlijk wel heel typerend de mens der wetteloosheid en het geheimenis van de wetteloosheid. Dus je hebt het niet zomaar door. De duivel komt altijd op kouse voeten. En plotseling kan hij zich als een briesende leeuw openbaren, maar hij komt vaak sluipenderwijze. Vandaar dat er ook staat het geheimenis van de wetteloosheid. En als je vraagt, is het nou 100 jaar geleden al begonnen? Nou, het is veel eerder begonnen. Ik denk bijvoorbeeld aan de late middeleeuwen. Maar wat gebeurde er toen? Toen waren daar een aantal grote denkers, die gingen de klassieke oudheid herontdekken. Die gingen de schoonheid van bekende schrijvers, van Plato, Herodotus, Aristoteles, al die grote namen van dichters en filosofen gingen ze lezen. En dat imponeerde hun. En toen werden die oude tijden weer herontdekt. En dat noem je dan de renaissance. De wedergeboorte van de Grieks-Romeinse tijd. En ze stonden versteld van de schoonheid van de klassieke bouwwerken, prachtige tempels, de beelden, prachtige beelden. De diepe denkers, wiskundigen en filosofen die tot op de dag van vandaag hun invloed hebben doen gelden. Ja, imponerend. En dus men zei, die tijd moeten we eigenlijk ook weer terugvoeren, want in de middeleeuwen alles werd bepaald door het christelijke wereldbeeld. Maar toen begon langzamerhand het inzicht te komen, wat is de mens toch machtig? Wat is die mens toch machtig? Wat kan die veel? Maar ze vergaten natuurlijk, die klassieke oudheid was ook een tijd van ja, mooiheid en kunst en enorme wetenschappelijke denken. Maar het was ook een tijd van grote liederlijkheid, goorheid, troep. Alles wat vandaag de dag zichtbaar is op moreel gebied, was toen ook levensgroot aanwezig. En het was eigenlijk ook toen een genotscultuur waarbij de mens centraal stond. En nou, als je de tijd bekijkt van waar wij nou in leven, dan zeg je, ja, Nederland wordt ook geregeerd door een genotscultuur. Uitgaan, veel vakantie, genieten, hè, pluk de dag. Ja, en ook de nadruk op lichamelijke schoonheid. Hè, nou, dat zie je vandaag de dag ook overal. Schoonheidssalons, de body, het gezicht, bloot. En het moet allemaal aan de buitenkant zo mooi mogelijk. En dan denk ik, wat staat dat dan haaks op onze christelijke cultuur, waarin wij altijd gezegd hebben, de schoonheid van een vrouw, ik zou maar bij een vrouw blijven, zit altijd aan de binnenkant. En dan komt die schoonheid verzeld naar buiten, maar die schoonheid die moet je niet zoeken aan de buitenkant van een mens. Hè? Ja. Kijk, en dat staat haaks op elkaar. Die traditie van het klassieke Romeins-Griekse denken, uiterlijkheid. Ja, tegenwoordig als je naar de politiek kijkt of de mensen, cabaretiers, alles draait om het uiterlijk. En wij christenen hebben altijd een traditie gehad dat we naar de binnenkant van de mens keken, naar het hart, zoals God naar de binnenkant kijkt. En wat gebeurt er dan? Later komt daar nog een andere filosofische stroming bij in West-Europa, dat noem je het humanisme. En die ontleent dus haar kracht, haar denkkracht, veel aan die renaissance, die herontdekking van de klassieke oudheid. En dan komt steeds meer de mens centraal. Daarvoor was God centraal, God regeerde. De theologie werd niet voor niks ook genoemd de Regina Scientiarum, de koningin der wetenschappen. Die bepaalde het beleid. En tegenwoordig en latere eeuwen, ja, die theologie verdwijnt steeds lager en lager. En de mens komt op de troon te zitten waar toen God altijd getroond had. En als de mens op zijn troontje zit, dan deelt hij de lakens uit en hij gaat bekijken wat goed of kwaad is. Bijvoorbeeld maar aan abortus. Tot wanneer mag je een baby nog doden, uit de moederschoot weghalen? Tot 22 weken in Nederland. Hè? En 30.000 kleine kinderen worden geaborteerd per jaar. Stromen van bloed. Ja, dat kan allemaal. Hè? Het is wettelijk vastgelegd. En ja. Maar dan zie je als een mens op de troon van God zit. Ja. En de normloosheid. He, we moeten terug naar normen en waarden. Het is er nooit gelukt. He. Daar praten ze over, maar het is een slag in de lucht. En de rechters, we weten het allemaal hoe we ons soms kapot kunnen ergeren aan een rechter die vrijspraak verleent aan een misdadiger. Dat we denken, hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk? He. Ja, de ene rechter keurt het goed en de andere. Het was precies, in die Griekse oudheid gebeurde precies. Wie zal bepalen wat goed is? Ja, ja, zegt de ander, ja, maar ik denk er toch anders over. Ik bedoel, als je God de rug toe keert, en het is ook begonnen in de oprichting van de Europese Unie, toen heeft men het joods-christelijke gedachtegoed vaarwel gezegd. En dat heeft ons toch bijna 2000 jaar gevormd, daar is onze cultuur door gevormd in grote delen van de wereld, moreel gezien en juridisch. Maar toen heeft men gezegd eigenlijk, wij moeten als Europa terugkeren naar onze Grieks-Romeinse wortels, want daar zijn we uit voortgekomen. Dus de Europese Unie heeft echt radicaal gezegd, dat christendom, nee, dat is klaar, dat is voorbij. Men draaide God de rug toe en men koos voor de Grieks-Romeinse wereld. Nou, dat merk je in heel Europa. Nou, Europa heeft gekozen voor een leven zonder God, dat zal Europa weten ook. De vloek komt over Europa en ook over Nederland. En weet je wat er dan staat? En zo is dat proces van dat web van duisternis wat de Satan vlecht over de wereld, dat wordt steeds dieper aangetrokken. En dat is, dus het begon bij de renaissance, bij het humanisme, bij allerlei filosofische stromingen. En zo begint dan ook die ontkerkelijking. En dan staat er ook zodat hij zich in de tempel van God zet, om zich te laten zien dat hij een God is. Ja, wat is nou die tempel van God? Misschien heeft Paulus nog gedacht aan de tempel in Jeruzalem. Want die tempel in Jeruzalem, die stond er toen nog. Hij kan eraan gedacht hebben, maar waarschijnlijk is toch dat hij bedoeld heeft de gemeente. Want de gemeente wordt een tempel van de Heilige Geest genoemd, of de tempel. En wij zijn de tempel van de Heilige Geest, zegt Paulus, als gemeente. Kijk, wij individueel gezien, wij hebben ook de Heilige Geest in ons. Hè? Kleine tempeltjes van de Heilige Geest. Maar met elkaar zijn we de tempel van de Heilige Geest hier op aarde. En als Paulus zegt, de duivel die zet zich op een gegeven moment in die tempel. Ja, dan gebeurt er toch iets heel dramatisch dat in de kerk God het niet meer voor het zeggen heeft, maar de duivel. Is dat mogelijk? Jazeker. Als je, nou, denk maar aan het oude spreekwoord, waar God een kerk bouwt, dan bouwt de duivel een kapelletje daarnaast. Hè? We weten van vroeger, van al die kerkstrijd, je was zo goed begonnen, met prachtige motieven, en binnen de kortste keren kon je zo'n weer gehakketak krijgen. Ruzie, botsingen, oneenigheid om ja, theologische kwesties, morele kwesties, een voorganger die niet klopte, of een ouderling, of een kerkraad. Snap je? Altijd is er in die kerk gezanik. En een tweedracht. Dat is in al die 2000 jaar niet anders geweest. En dan lacht de duivel. Die nestelt zich in die gemeente. En als je kijkt naar vandaag de dag. Ja, ik ben dan zelf behoor ik altijd nog tot de PKN. Ik ben altijd gereformeerd predikant geweest. Ik ben nou met emeritaat of met pensioen, zoals het dan heet. Ja, ik zie ook wel de verloedering van de PKN-kerken. Vrijzinnigheid, die is er stevig aanwezig. Hè? En dan denk je, ja, je mag het kruis erkennen en de opstanding vieren. Maar je mag het ook ontkennen. Als je het maar keurig theologisch verpakt, zodat niemand echt gauw in de gaten heeft. En dan wordt er door een hele hoop mensen niet meer gesproken over Jezus, over de Heilige Geest, maar over de Here en soms over de Eeuwige. Hè? Van alles is er aanwezig in die PKN-kerken. En trouwens in alle kerken wat op, in VGKN-kerken wat, de evangelische wereld, er is ook genoeg. Maar daar ga ik niet over praten, want dan ben ik om 12 uur nog niet klaar. Maar ik wil maar zeggen, als het verkeerd gaat in die kerk, dan gaat de duivel zich daar nestelen. En als het ook nog publiekelijk erkend wordt, dan gaat Gods geest zich terugtrekken uit een kerk. En wie komt er voor in de plaats? Nou, je weet het allemaal. Hè? Dan komt er een verkeerde geest in de kerk. En vandaar en dat is dan ook de diepste oorzaak dat kerken leeglopen. En je hebt dan niet gauw de vinger erachter waardoor het komt. Maar wat zegt Paulus dan? Dan zegt hij, dat staat in vers 6 en 7, ik ga het even letterlijk citeren en letterlijk uitleggen, want het zijn een paar lastige versen. Gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Wat die mensen wetloosheid tegenhoudt. Totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Dus op een bepaald moment zal die mens van wetteloosheid, die satanische macht, zal zich manifesteren. En dan staat er, want het geheimenis der wetteloosheid, zie je, weer dat woord geheimenis, is reeds in werking, al eeuwenlang. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Wat is nou degene die weerhoudt? He, weerhouden betekent gewoon tegenhouden. Nou, dat is, ik denk, allereerst de Heilige Geest. Gods geest die zijn kerk op aarde beschermt. Dat is de weerhouder. Tegelijk kun je ook denken aan een gemeente die actief is, die alert is, die de dingen scherp in de gaten heeft. En die bidt. Als ik de verhalen lees via Open Doors van kerken in China of in de islamitische wereld, hoe die soms dag en nacht op de knieën liggen om te smeken tot God, bescherm ons voor vervolgingen. Want de boze geesten die zijn hier optimaal aanwezig en dorpsgenoten worden gebruikt door de duivel om ons uit huis te jagen of te vermoorden of te verkrachten, noem maar op. Dus die kerken zijn vaak enorm vurig in het gebed, want ze weten alleen een stevige gebedsmuur kan de boze op afstand houden. Maar zijn wij biddende kerken geworden hier in West-Europa? Nee, beslist niet. We zijn lauw geworden en het gebedsvuur is bij velen niet meer aanwezig. Kijk, maar in elk geval, degene die weerhoudt, dat is de Heilige Geest. Dat is een biddende gemeente. Maar je kunt ook denken aan een overheid die nog oog heeft voor recht en gerechtigheid en de waarheid lief heeft. Waar, nou, ik denk in Nederland, te midden van alle gehakketak tussen rechters, maar je kunt, als jou iets overkomt, nog altijd een pleidooi doen op een advocaat, op een rechter die jouw zaak behartigt. Er is nog een vorm van recht en waarheid in West-Europa. En ja, dat wil de duivel natuurlijk niet. Maar zolang zulke overheden er zijn, er zijn natuurlijk ook dictaturen, maar er zijn gelukkig nog landen waar nog recht en gerechtigheid overeind gehouden wordt, tussen haakjes. Maar, hè? En ja, dan hou je ook de boze nog redelijk achter de schutting. Dus als je vraagt, wat is nou degene die verhoudt? Dat is de Heilige Geest. Dat is een biddende gemeente, biddende gelovigen en ook een overheid. Maar die op het ogenblik nog verhoudt, totdat hij, wacht slechts, totdat hij die tegenhoudt, verwijderd is. Dus op een gegeven moment gaat de voet van de rem. God hield de voet op de rem, zodat de duivel die hele kerk in al die eeuwen niet kon overmeesteren. Maar op een gegeven moment trekt God zijn voet van de rem af. En dan gaat die Satansfiguur zich ongelooflijk openbaren over de wereld. Hij krijgt het hele mens om in zijn greep. Dan staat er, dan zal de wetteloze zich openbaren. Als de voet van de rem gaat. En waarom haalt God dan de voet van de rem? Nou, hier is het antwoord. Dan komt in zijn volle duisternis tevoorschijn. En dan staat er, en dan zal de wetteloze zich openbaren. En hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond. En machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Dus in een flits van totale goddelijke overmacht is het met de Satan dan gedaan. En zal hij geworpen worden in de poel van vuur. Dus dat is de verlossing waar de hele christenheid in die tijd naar uit zal kijken. Maar, dan staat er ook, tegelijk is naar diens komst, naar de werking van de Satan, met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen, gaat die duivel te werk. En wat zijn nou die bedriegelijke wonderen? Zou we even water kunnen geven, ja? Ja, wat zijn nou die tekenen en bedriegelijke wonderen? Nou, ik denk wel eens bijvoorbeeld aan dingen voor de televisie. Dat daar wel eens vrouwen zitten uit Amerika, dacht ik ook laatst. Nou, die kan bijvoorbeeld de doden uit de doden oproepen en ze kan met die doden een gesprek hebben. En dan komen mensen bij haar. Ja, wat weet jij nog wat mijn paken of mijn overgrootmoeder ooit eens gezegd heeft? Want ik wil haar wat vertellen. En dan worden die oude, gestorven mensen opgeroepen. En de mensen die daar bij haar op het podium zitten, zitten ademloos toe te kijken. Hoe is het toch mogelijk? Hoe is het toch mogelijk dat die vrouw zomaar iemand kan spreken die al lang dood is? Hè? Ja, spiritisme. En de mensen geloven het. Ze nemen het als zoete koek. Duizenden zitten aan de tv gekluisterd bij zulke tv-programma's. Ik denk ook aan die illusionisten, die grote goochelaars. Ik heb het nog niet over tovenaars bij een kinderfeestje die een konijn uit de hoed laten zakken of laten lichten. Maar echt over mensen, groot publiek en een groot theater. En ze noemen zich de illusionisten. Hè? Mensen die imaginaire dingen kunnen doen, dat ze mensen naar voren kunnen halen uit het publiek en plotseling met de vingerknip in het niets laten verdwijnen. Dat ze naar een andere wereld komen en aan het eind van de avond komen ze weer tevoorschijn. Ze noemen zich ook wel mentalisten. Waarom? Omdat ze zeggen, ik heb paranormale gaven. Ik heb krachten en machten die niet bij deze zichtbare werkelijkheid horen. Nou, de mensen staan publiekelijk staan ze paf en ze geloven zo'n man. En dan denk je, ja, hij noemt zich dan iemand met paranormale begaafdheid. Maar mensen, bedenken dit wel, als je paranormale begaafdheden hebt, dat is vaak niet fraai. Je bent ongelooflijk kwetsbaar, want je staat open voor die bovenzintuigelijke wereld, waarin ook de boze geesten aanwezig zijn. En die kunnen jou beïnvloeden. Dus die mensen hebben het vaak ontzaglijk moeilijk dat ze een hele kunnen doorzien en weten, meer dan een gewoon mens. En deze goochelaars ook, de illusionisten, ja, die halen zo'n dingen uit dat ik denk, jongen, dat heb jij nooit uit eigen kracht. Dat kun je alleen maar omdat je geholpen wordt door boze geesten. En zo praat dan het publiek niet, boze geesten, nee, maar wel paranormale gaven. Maar het gaat in werkelijkheid om boze geesten. Hè? En zo laat het publiek zich pakken. En dan denk ik wel eens, hoe komt het nou dat de mensheid zich zo in laat pakken door zulke dingen? Dat komt omdat ze God de rug toegekeerd hebben. En als jij God de rug toekeert, dan staan de boze geesten in de rij om zich bij jou aan te dienen en te zeggen, hier ben ik. En dan komen ze in de meest mooie gedaantes. En iedereen trapt erin. Het zij in die afgod, het zij in die afgod. Maar afgoden zijn altijd vormen van boze geesten. Ik denk ook wel aan wat je hebt hier in de herfst in Nederland. Hoe heb je dat heksenfeest? Staat ergens. Hè? Halloween, Halloween. Ja, nou, het is puur een spel met de boze geesten van de overledenen. En het wordt net zo, neemt het toe als Sinterklaas. En dan denk ik wel eens, moeders, moeders, als je zo je kinderen verkleedt als een heks. Of een tovenaar, met doodskoppen. Je flirt met de dood. Met de duivel. Heb je nou nog ogen of ben je blind als een mol, denk ik dan wel eens. Hè? En zo, ik vind het toch prachtig ook stuk optochten, maar je flirt met de boze geestenwereld. En je staat ervan te kijken hoeveel kinderen, als ze tiener worden, zich ook dan in die wereld gaan verdiepen. Hè? En de duivel die lacht. En zo wordt de wereld ingepalmd door bedriegelijk, wat hier staat, bedriegelijke dingen. Maar er staat ook verlokkende ongerechtigheid. En wat zijn die verlokkende ongerechtigheid? Nou, mensen, jullie weten dat er maar twee dingen lokken in deze wereld. Dat is seks en dat is geld. Ik denk aan geld, ik denk aan... Nou, denk maar bijvoorbeeld casino's. Vroeger had je in Nederland geen casino's. Nu heb je in elke provincie, hoofdstad, een casino. Mensen willen rijk worden. Er staan tienduizenden elke avond aan de gokkasten. Niet alleen jeugdigen, maar ook ouderen. Om rijk te worden. Ik denk aan de voetbaltoto's. De post, Giroloterij. Men wil binnen een paar jaar hartstikke rijk worden. Het geld heeft de mensen in de greep. Weer het werk van de boze geesten. Hè. En zo gaat het me door. En over de seksuele verloedering hoef ik jullie niet te vertellen. Dat zien we allemaal om ons heen. En we weten daar genoeg van hoe dat gaat. Hè. Dus zo is de duivel bezig om de wereld in te palmen. En wat staat er dan? Hij doet dat voor hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Waardoor zij hadden kunnen behouden worden. De liefde tot de waarheid. Wat is nou de waarheid? Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Door het evangelie weten wij wie God is, maar weten wij ook wie de mens is. Hij is een zondaar die God nodig heeft. En als ze de waarheid hadden lief gehad, hadden ze behouden kunnen worden. Maar wat staat er? Daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Ik snap best, ik realiseer me heel goed dat dit een vreselijk aangrijpende tekst is. Dat God mensen een leugen toestuurt, dat ze gepakt worden door een dwaling. Hoe kan dat? Nou weet je, dat is niet van vandaag de dag, dat is ook nog van heel vroeger. Weet je hoe Jesaja geroepen wordt? Als Jesaja geroepen wordt tot profeet, 750 voor Christus. Dan zegt God dat Jesaja, heeft me een imponerend schouwspel laten zien van zijn verschijning. En zegt God, Jesaja, je zult spreken tot Israël, maar je moet de ogen en de oren van de mensen dichtsmeren, zodat ze niet meer de waarheid kunnen horen en zich niet meer kunnen bekeren. Want ik ga het volk straffen. Hè. God is na 4, 5 eeuwen van goddeloosheid van Israël zo moeilijk dat hij zegt, ik laat door deze profeet de oren dichtsmeren. En dat is tot op de tijd van Christus is dat aanwezig gebleven. Jezus citeert later ook waarom hij tot zijn discipelen spreekt direct en tot de schade in gelijkenissen. Dan citeert hij weer Jesaja om die verblinding die over Israël ligt. En die bedekking is er nog steeds. Maar die bedekking ligt ook over de wereld. Alsof God wil zeggen, ook vandaag de dag, als je zo zwelgt in liederlijkheid, in de roes. En je wilt leven van roes naar roes. Blijf dan ook maar in die roes. Weten jullie hoeveel muziekfestivals er per jaar in Nederland zijn? 850 tot 900 muziekfestivals. Er gaan honderdduizenden jongeren gaan daarheen. 4, 5 keer per week is er ergens in Nederland zo'n muziekfestival. En dan wordt er ontzettend gedronken en gezopen en drugsgebruik. En de geest van die jongelui die wordt zieker en zieker. Hè? En zo krijgt de duivel onze samenleving in zijn greep. En dan zeg ik, ja, en dan zegt God op een gegeven moment, dat je zo die liederlijkheid wilt beminnen, blijf daar dan ook maar in. En dat is die leugen die God over een samenleving, over een volk, over een wereld kan storten. En natuurlijk is dat de kans op bekering, maar die bekering die wordt voor veel mensen steeds moeilijker, omdat God zo'n dwaling bewerkt over de mensheid. En daar schrik je wel van, als je dat hoort. Hè? Absoluut. Hoe moeilijk is het niet om met mensen over het evangelie te praten? Hoe vaak halen mensen de schouders op van, nou ja, je bekijkt het maar met je geloof. Ja, maar dat is die leugen die hun te pakken heeft. En daarom wat Paulus hier zegt, hè, mensen, sta vast. Sta vast en houd je aan de overlevering die wij jullie hebben overgeleverd. Want wij zijn geroepen door de Heilige Geest. En daarom wil ik jullie ook heel indringend vragen. Als je vraagt, dominee, wat denk je zelf van die wederkomst? Nou, laat ik het maar eerlijk zeggen. Ik ben vaak met Israël bezig en die profetieën uit het Oude en Nieuwe Testament. Als ik die bestudeer en ik bestudeer de situatie in het Midden-Oosten en ik luister naar mijn gebedsleven dat heel intens is, dan hou ik het zelf op zo'n tussen 20 en 30 jaar dat Jezus weer gaat komen. Waarschijnlijk. Hè? Dit is een ruime marge, maar de tijden gaan verschrikkelijk hard. En ontwikkelingen in het nabije Oosten en de profetieën en je gebedsleven, al die dingen bij elkaar, dan hou ik het tussen de 20 en 30 jaar dat de Heer terugkomt. Dat is dus heel snel. En daarom bid ik jullie ook op het hart om daar rekening mee te houden. Want wij hebben het altijd te druk. Ik ook vroeger. Ik had nooit geen tijd voor de wederkomst. Want ik had mijn gezin. Ik had de gemeente. Ik had de familie. Altijd dit en dat. En je moest eens op vakantie. En je moest eens, nou ja, zo hebben we allemaal. Hè? Ik wil een nieuw huis bouwen. Ik wil trouwen. Ik wil kinderen krijgen. Ik wil dit. De wederkomst komt ons nooit uit. Maar Jezus zal op een gegeven moment daar uit de hemel neerdalen. En zijn wij dan klaar. En daarom is het goed dat we er nu al over praten. Want jouw leven is niet zomaar op orde als christen. En daarom wil ik jullie echt bidden. Van ga bidden tot God dat de Heilige Geest steeds meer jouw hart gaat vullen. Dat je steeds meer kiest voor Jezus en hem betrekt bij al je dagelijkse werk. En je hobby's bij alles. Dat je steeds meer Jezus gaat liefhebben. Zodat als hij komt, dat je ook kunt zeggen, Heer, dank u. Fijn dat u er bent. Ik heet u welkom. Want wij leven zo vaak door ons eigen leventje. En Jezus komt op de derde plaats. Hè? En daarom, het is een ernstige tijd waarin we leven. Maar wees klaar om Jezus te verwelkomen. En om de vervolgingen die aan zijn komst voorafgaan. En de oorlogen en de rampen. Het zal een vreselijke wereld worden. Daar hoor je ze niet over praten tegenwoordig. Alleen maar over de klimaattop. En alsof wij die wereld kunnen redden. Je moet natuurlijk een goede rentmeester wezen, weet ik ook wel. Maar er wordt ontzettend oppervlakkig over het in stand houden van de wereld gepraat. Alsof wij dat kunnen. De Bijbel praat anders. De wereld zal eindigen in chaos totdat de Heer weer komt. En wij christenen moeten klaar zijn. En we moeten sterk staan in ons geloof. Hou er rekening mee. En ik heb zelf ook gevraagd, Heer, want de wederkomst speelde voor mij ook niet. Ik heb echt gevraagd aan God, Heer, geef me alsjeblieft een ander hart. Dat ik ga uitzien naar u, dat het voor mij gaat leven, want het leefde niet voor mij. Dan ben je dominee en dan leeft die wederkomst niet. Het was een stukje op papier, een stukje van de geloofsbelijdenis. Maar het leefde niet voor me. En daarom wou ik jullie vragen dat je daar ook om gaat bidden. Ik wil eindigen met een kort verhaaltje uit mijn studententijd. Ik leefde destijds in een flatje tussen Amstelveen en Amsterdam. Allemaal flatgebouwen met studenten. En daar zaten we met 16 jongens. En een gemeenschappelijke keuken hadden we altijd prachtige verhalen met elkaar. Het was gezellig. En een paar jongens kwamen in die tijd tot levend geloof. Ze waren bijna ongelooflijk opgegroeid. Maar door allerlei organisaties waren ze tot een persoonlijk geloof in Jezus gekomen. Ze liepen over van enthousiasme. Ik had heel vaak gesprekken met de jongens. Ja, Maïs, wat ga jij doen? Ja, ik ga theologie studeren. Oh, je wordt dominee. Ja, nou, dus die keek hoog tegen hem op. Maar ik was wel eens jaloers. Die jongens hadden meer vuur dan ik met mijn klein beetje theologische kennis die toen begon. En op een gegeven moment zei een van de jongens, nou, ik ga vanmiddag even naar Amsterdam. Ik wil een grammofoonplaat kopen. Die oude pick-up, dat is niks. Nou, ik zei, nou, succes ermee. Ik kwam nu s'avonds thuis en ik vroeg aan de jongen, nou en, hoe was het? Ben je een beetje geslaagd? Weet je wat hij zei? Ik zal het nooit vergeten. Het is nou 50 jaar later, ik weet het nog. Wat zei de jongen? Ja, ik heb toch wel leuk ding op de kop kunnen tikken. Een leuk prijsje. Ik zei, hoe bedoel je een leuk prijsje? Nou, zei hij, stel nou dat Jezus volgende week weer komt en ik had een peperdure apparaat gekocht. Daar was al dat geld voor niks geweest. Ja. Weet je dat ik een beetje beschaamd was? Hè? Ik dacht, jij houdt er echt rekening mee. Hè? Maar joh, ik heb niet zo'n dure gekocht, maar als ik een dure gekocht had, ja, dan was al het geld weg geweest. Hè? Want als Jezus volgende week terugkomt, ja, hè, dan houdt alles op. Hè? Nog nooit heb ik iemand ontmoet die zo concreet rekening hield met de wederkomst van Christus. Maar ik was beschaamd, toch? Die jongen keek hoog tegen mij op dat ik voor dominee ging studeren. Maar ik wist, jij bent verder dan ik met je geloof. Ja. Nou, neem dit voorbeeld mee. Maar ga Jezus vragen, Heer, leer mij om uit te zien naar uw komst. En hij zal je helpen. Amen.
En het eerste lied daarvan, dat sluit precies aan bij de preek. My Lord, he's a coming soon. Wees waakzaam. Bereid de weg van de komende Heer. Hij komt spoedig. Het tweede lied. Lopen op het water. De Heer vraagt ons om hem geheel te vertrouwen. Door zijn Heilige Geest zijn wij in staat dingen te doen die wij onszelf niet verwacht hadden te kunnen doen. En het derde lied. In dit fleurige Afrikaans getinte lied zingen we het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader.
Prepare the way of the Lord, and everything. Father,
Broeders en zusters, we gaan over naar de dankzegging en de voorbeden. En dan willen we bidden voor broeder Piek, dat hij toch weer nieuwe kracht van de Heer mag krijgen. En we willen ook Auke en Christina Raap feliciteren in verband met de geboorte van hun dochtertjes, Selina en Zwantina. Die willen we ook opdragen aan de hoede van de Heere God. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, Heer, we komen samen bij u aan het einde van deze dienst. Heer, we willen u heel diep danken voor uw woord. Uw woord dat al eeuwen oud is. Al een paar duizend jaar oud. Maar Heer, het is als de dag van gisteren. Want wij mensen veranderen niet. En u verandert zeker niet. In al die situaties, Heer, blijft uw woord van kracht. En daarom, Heer, wat het lied net ook zei. Leid ons, Heer, dat leidt ons verder. Zodat wij, als wij op water moeten lopen, dat gij ons draagt van dag tot dag. Want Heer, de toekomst van de wereld ziet er donker uit, maar ons eigen leven kan soms ook gehuld zijn in vele donkere schaduwen. Dat we bijna geen moed hebben om te leven, geen moed hebben voor morgen. Heer, u kent onze harten en daarom smeken we ook, Heer, betoon uw kracht in ons eigen leven. Zodat als we straks thuiskomen en de deur weer binnenstappen, Heer, wilt u geven dat u ons dan opwacht. Dat u open doet. En dat u ons de kracht en de moed en het vertrouwen geeft om toch weer de draad op te pakken en het leven weer aan te kunnen. Want u draagt onze voetstappen. We moeten ze zelf zetten, maar u gaat altijd vooruit. U baant een weg, Heer. Laat dat altijd onze troost zijn. Tot aan uw wederkomst toe, totdat gij weer komt op de wolken van de hemel. Heer, maak ons gereed voor die laatste fase in de geschiedenis van de mensheid. En dat wij roepende getuigen zijn. En dat wij ook proberen om zoveel mogelijk mensen nog wakker te maken en te winnen voor de Heer Jezus Christus. En maak onszelf tot krachtige getuigen. Wij willen ook bidden voor dit koor. We willen u danken, Heer, voor de prachtige liederen die ze gezongen hebben. Wilt u hen zegenen, als koor, maar ook in hun privéleven. Want u kent ze allemaal. En we bidden u, Heer, ja, dat ze nog tot heel veel zegen mogen zijn in de kerken waarin ze zingen. En dat we ook hen hier op deze plek nog weer eens een keer opnieuw mogen zien en beluisteren. Zegenen, Heer. We willen ook bidden voor broeder Piek. Heer, u weet, ja, dat zijn krachten vervallen. Dat hij bijna geen kracht meer had om hier naar de kerk te komen. Wilt u hem nabij zijn en hem geestelijk ook de troost geven aan uw Heilige Geest. Maar Heer, wat zou het mooi zijn dat u hem ook lichamelijk nog weer die krachten zou geven, die gezondheid, dat hij er ook weer in ons midden kan wezen. Zegen hem, Heer, en al degenen om hem heen. We willen ook danken, Heer, voor Auke en Christina Raap met de geboorte van een dochtertje. Dank u, Heer, voor dit nieuwe leven. En we bidden u, wilt u met de moeder zijn en met het nieuwe leven. Zegen Celine Zwantina. En dat ze gezond mag blijven. En dat ze ook in haar leven al heel spoedig haar hart aan u mag geven. Zegen zo deze ouders. Rust hun toe, Heer, op de weg van het geloof. En dat zij hun kinderen ook in die weg mogen voorgaan. Wees met alle ouders, Heer, die problemen en zorgen hebben over hun kinderen. Hun kinderen die het geloof hebben losgelaten. Heer, er zijn er zeer, zeer velen. En het verdriet is bijna overal aanwezig. Heer, ontferm u over deze ouders. Maar we bidden u ook, Heer, voor al die mensen die toch opgegroeid zijn in de traditie van het christelijk geloof. Heer, wilt u daarom ook een geest van verontmoediging uitstorten hier over Friesland en het noorden van Nederland. Dat mensen berouw krijgen en terugkeren naar het vaderhuis. Ik wil naar huis. Heer, laat dat toch een hunkering zijn in zeer vele mensen die de kerk hebben losgelaten. Dat we toch die tijd mogen beleven, Heer, dat er een herleving komt van uw koninkrijk in deze regio. Dat vragen we allemaal van u, om Jezus wil. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En dan zullen we tenslotte met elkaar zingen gezang 313, Zonne der Gerechtigheid. En zo, broeders en zusters, zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor je aanwezigheid hier. Ik wil onze organist hartelijk danken voor uw mooie spel. En ook ons koor vanmorgen. We hebben van jullie genoten. Hartelijk bedankt. En wij hopen dat God jullie mag zegenen op jullie verdere weg. In jullie privéleven, maar ook als koor. En wij hopen, ik denk dat ik dat wel kan zeggen, dat we jullie hier nog een keer terug mogen zien. Ja. Ik zou zeggen, ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede.